Zeg je nou, we zijn begonnen.
Oké, mooi. Welkom allemaal bij de 5e aflevering van de podcastreeks Sociaal Inspireerd. Mijn naam is Rafael Tollard en ik ben docent onderzoeker voor de Hogeschool Rotterdam opleiding Social Work. En ik zit hier nog steeds met mijn co-host. En jij mag jezelf ook weer introduceren, kijken of je nog leeft.
Ja, nog steeds Anne Frederiks en ook nog steeds docent onderzoeker aan de Hogeschool Rotterdam.
Nou, hartstikke goed. Goed dat je er bent. En we zijn niet alleen, want we zijn met 3 gasten in de studio. Dat is best wel apart, want we zijn maar meestal gewend om met 2 gasten. Maar nu zitten we met 3 gasten. Daar zijn we hartstikke blij mee dat ze hier de tijd hebben vrijgemaakt om te komen. En we gaan gelijk even een rondje maken, want jullie zijn hier natuurlijk in de studio naar aanleiding van het Kenniscafé 30 mei. Waarin we uiteindelijk weer in het atrium met allerlei 35 belangstellenden, bestaande uit docenten, studenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld, mee mochten denken over het thema vertrouwen geven en ontvangen. Nou, tijdens het Kenniscafé gingen de deelnemers vooral ondervinden hoe het is om te voelen wat vertrouwen is en hoe je dat eigenlijk bouwt, hè? Maar voordat ik veel meer verder ga praten, mogen jullie jezelf even gaan introduceren. Wat je naam is, wie je bent voor de luisteraars. En ik begin gelijk aan de rechterkant van mij en dat is Luc.
Mijn naam is Luc Opdebeek. Ik heb 2 functies. Ik ben kwartiermaker bij In Holland, ook school. Voor de afdeling Social Work, voor Den Haag en Rotterdam. En daarnaast ben ik oprichter en nog steeds betrokken bij Stichting Formaat, wat nu 23 jaar bestaat, wat werkt met participatief drama in de stad. En daar gebruiken we theater als middel om groepen in de samenleving die, zoals ik altijd zeg, veroordeeld worden naar monologen te luisteren van anderen, in dialoog te brengen met elkaar en met anderen.
Mooi, heel mooi, heel mooi. Ik had het ook al gespiekt op het videootje op de site staat van Stichting Formaat, daar had je het ook over. Ja. Nou, dan gaan we verder, hè, naar jouw buurman.
Ja, nou, ik ben John Stoop, een 61-jarige Rotterdammerd, om het maar zeggen. En ik ben hier samen met mijn geleidehond Owen, dus ik heb een visuele beperking. En wat doe ik allemaal? Ik werk helaas niet. Dat zou ik graag willen doen, maar gezien mijn handicap was het heel moeilijk om aan de bak te komen. Mm-hmm. Dus dat is wel heel vervelend. Maar ik probeer mij op vele manieren in te zetten. En een van die manieren is een Running Blind. Wat we samen met Joan en nog een loper hebben opgericht. Dus dat is eigenlijk onze baby. Daar zullen we het zo denk ik ook wel over hebben. Ja. En ik zit in de brede raad. En ik probeer ook een steentje bij te dragen aan de toegankelijkheid voor Rotterdam. Voor iedereen eigenlijk. Dus met of zonder een beperking. En een mooi stukje diversiteit. Dus dat is een beetje wat ik doe.
Mooi, mooi. Nou, dan gaan we naar de laatste, derde gast in de studio.
John Titersoli. En ik zit hier omdat ik lid ben van de Brede Raad. Ik ben daar gekomen omdat John al eerder lid was. We kennen elkaar inderdaad van Running Blind. Dat 15 jaar precies nu, hè, geleden. Hier samen hebben opgericht. Ja. En samen met nog iemand anders, ook een blinde. En waar we nog steeds apetrots op zijn. En ik heb wel gewerkt. Ik ben na mijn pensioen als bestuurlijk adviseur openbaar onderwijs hier in Rotterdam. Mm-hmm. Waar ik nog steeds contacten mee heb. Zit me nog diep in het hart. Yeah. Ben ik verder gegaan met Running Blind om daar nog dingen voor te organiseren. En ik ben zintuigelijke wandelingen gaan organiseren hier in het Rotterdamse. Met name in het park en nu in het arboretum ook. Om die juist ook toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking. Maar die juist inclusief te maken. Dus en zo breng ik mijn tijd door. Ik doe dat ook nog voor musea die ik adviseer. Hier nog een depot geweest. Mm-hmm. Om alles gewoon toegankelijk te maken. Alles wat leuk is in het leven. Het is niet bij brood alleen, denk ik dan. Heel belangrijk. Maar ook die leuke dingen, dat die ook voor iedereen toegankelijk zijn.
Ja. Mooi, hartstikke mooi. Gefeliciteerd met de 15 jaar Running Blind.
Sinds
2007 was het, hè?
Ja, in oktober, hè? Dus we hebben een mooi feest dit jaar.
Ja, ik las ook op de site dat jullie begonnen in Rotterdam en dat uiteindelijk jullie ook nu in Den Haag zijn.
We hebben 15 regiogroepen over het land verspreid. Wow. Dus het zit in Alkmaar, het zit in Noord-Limburg. We hebben Almelo, hebben we zelfs mensen lopen. Arnhem, Breda. Den Haag, ja. Breda. Ja,
het is. Het is mooi.
Het is een trots op te zijn.
En het reflectie is eruit bereikt, dus hopelijk.
Ja. Mooi. Hey, ik heb gelijk een vraag, want ik ben gelijk nieuwsgierig. Hè? Want jullie doen alle Running Blind, Stichting Formaat. Die zijn allemaal met goede dingen bezig. En vroeg me dan af, waren jullie niet verrast dat jullie uitgenodigd werden voor dit, voor de opname van de podcast? Of voor de kenniscafé überhaupt? Omdat het ging natuurlijk over vertrouwen. En of jullie verrast waren daarmee?
Heb je tegen ons?
Ja.
Ik heb net geen naam. Ja, als je het niet zegt, dan zijn wij...
Maar eigenlijk een popje gooien wie aan de beurt is.
Ja. Dat is wel makkelijk even een naam zegt ook hoor. Maar goed, het gaat wel wennen. Nee, verrast... Nee, niet echt. Ik niet in ieder geval.
Het kwam van me wel, hè. Die had contacten met... Met het onderwerp.
Met dus, kenniscafé.
Ja, kenniscafé. Ja. En zo is het eigenlijk gekomen. Die had verteld over Running Blind. Ja, en
hij is een buddy.
Hij is een buddy, ja. Oh ja, dat zeker. Hij is een buddy. En ja, hij weet als geen ander hoe belangrijk het is als je aan het hardlopen bent met iemand aan de koortje met een visueel beperking. Dat vertrouwen heel belangrijk is.
Ja.
Dus daar begon het eigenlijk mee, het onderwerp vertrouwen en het hardlopen. Een heel mooi voorbeeld. Ja. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen.
Ja, precies. Ja. En jij, Luc?
Ja, vertrouwen is natuurlijk een onderdeel van het werk. Als je met groepen die in de rand van aan de rand van de samenleving aan het werk bent, dan is het eerste wat je te overwinnen hebt, dat is vertrouwen geven aan een groep. Mm-hmm. Mensen die in armoede leven of je doet met mensen zonder papieren in de stad leven, of met mensen met een psychiatrische achtergrond die al zoveel soms hebben meegemaakt.
Ja.
Waar al zoveel mee gedaan is, dat hun vertrouwen ver weg gezakt is. Dus het eerste wat je doet als je in een proces begint met elkaar, dat is een safe space maken. Een ruimte waarin iedereen zich op zijn gemak voelt om moeilijke verhalen met elkaar te delen. Want dat is toch wat je doet als je met participatief drama werkt.
Dus vrij van oordeel en allemaal dat soort dingen. Het kenniscafé is begonnen met een video, hè? Dat ging over gelijkwaardigheid en waarin je vooral kon zien dat menselijk contact nodig was om vertrouwen te krijgen. Nou, en één voorwaarde in wat daar naar voren kwam, of wat de minimale voorwaarde zou zijn, is gelijkwaardigheid. Mm-hmm. En mijn vraag is dan, hoe zorgen jullie bij Running Blind, Joan, of jou als eerste antwoord wil geven, ik doe het goed, ik zeg je namens
u.
Zou je kunnen vertellen hoe je zeg maar dan zorgt dat die minimale gelijkwaardigheid, dat die dan toch nog, hoe je werkt aan gelijkwaardigheid?
Ja. Nou ja, wij hebben in ieder geval een soort van training ook, hè, over de mensen die dan komen buddyen. En wat je eerst in de eerste plaats moet doen, dat is met elkaar overleggen dat ook juist degene die dan als buddy komt, die is vaak net zo onzeker, hè, die denkt ook van nou, hoe moet ik dit allemaal aanpakken, als degene die dan gebuddied gaat worden in de eerste instantie. Maar meestal gaat dat vrij snel voorbij als je gewoon met elkaar in gesprek gaat en met elkaar aan elkaar vraagt ook, met name dan de buddy, dat die ook vraagt aan degene die slechtziend is, hoe wil jij graag dat ik je begeleid? Dan wil je dat ik je strak aan een lintje houd, of wil je juist wat losser lopen? Het essentie is van luister naar wat die ander wil. Want die ander is niet alleen zijn ogen, die is nog meer. Hè? Die heeft ook een eigen tempo, want daar gaan we ook echt op uit. Hè?
Ja.
Dat het juist ook het tempo heel belangrijk is, en dat geldt in begeleidingssituaties ook. Creëer nou even de rust en de ruimte om degene, in ons geval dan die... die blind is, om die ook te laten vertellen wat hij nodig heeft om lekker te gaan lopen. Want je stelt wel een doel, hè? Je loopt in een bepaalde richting met z'n tweeën, maar in welk tempo je loopt, dat is natuurlijk wel iets wat je moet afstemmen met elkaar. En je moet ervoor zorgen dat je ook, wat ik altijd noem, geen sleurbuddy wordt.
Ja.
Want dat is dat tempo vanuit pure goedheid. Dat je denkt, nou ik help die ander hè, om daar te komen. Dat je dus, je hebt er ook prachtige plaatjes van. Dat je echt zo'n buddy met een slechtziende achter zich aan een lintje ziet. En die gaat op een gegeven moment Met de hak in de stad. Nou, dat.
Ik zag dat de buddies ook zeg maar meegenomen worden met Nationaal Nederland Marathon. Zag ik ook zo'n foto op de website, kan dat kloppen? Ja. Ja, en dat zo in braille schrift dat je ook hun naam...
Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel mooi, hè? Dat, als je over een stukje inclusie gaat praten, dan is dat wel een heel mooi voorbeeld. Dat tussen alle namen van alle deelnemers staat er ook in braille de namen van de blinden slechtzienden. Ja. Dat is wel gaaf.
Ja, ik heb zelf meegedaan aan de kwarte marathon. Toen kwam ik dus mensen met buddies tegen, wat ik echt heel spannend vond. Ja. Want ik dacht, al die mensen, en hoe gaan ze daar nou tussendoor? En ik was daar helemaal over na aan denken, van hoe moet dat nou? Maar jullie hebben daar natuurlijk over nagedacht, van hoe doen we dit nou goed? Waar positioneren we ons ten opzichte van die andere mensen? Hoe zorgen we dat we er goed langs gaan? Ja. Er werd ook op een gegeven moment, sommigen riepen ook gewoon van, kijk uit, we komen eraan of zoiets.
Ja. En je hebt onderling afspraken, hè? Dat ook hoe je graag instructies wil krijgen, noem ik dat maar gemakshalve. Ik heb ook meegemaakt dat mensen het in het begin lastig vonden, omdat het dan kort en krachtig is, zeg ik altijd. Bij mij... Ik weet niet hoeveel jij er nou hebt, John, maar ik heb er 5. Dat is op, af, links, rechts en sporen. En dat laatste, dat is dan als de weg smaller wordt, de doorgang, dan heb je bij die marathon, die kwartmarathon ook, daar heb ik nog gelopen. Af en toe dan lopen mensen echt als gekken voor je of zo blijkbaar. En dan moet je achter elkaar even lopen. Ja. En dan, wat zeg je, sporen.
Sporen,
Dan is dat...
Maar dat is voor gevorderde, hè, sporen.
Eigenlijk is het dus zo dat bij jullie, wat je dus eigenlijk zegt, is luisteren is belangrijk. Juist. Dingen afspreken en transparant zijn. Ja. Ik vraag me af, hoe overbrug jij dat dan, Luc? Van die safe space naar die brave space te gaan?
Nou, ik wil eerst even aansluiten op wat Joanne zei. Het is heel herkenbaar. Als je participatief drama doet en je bent met kwetsbare mensen bezig en jij gaat bepalen wat het tempo is van de rit, dan ben je verkeerd bezig. Mm-hmm. Want dan loop je sneller dan je brongroep, zoals ik zeg. Het is geen doelgroep, maar voor mij is het een brongroep.
Oh, mooi.
Omdat die brongroep bepaalde kennis heeft waar we rekening mee moeten houden. Heel en die moet je gebruiken, die kennis. En als je dat niet doet, dan heb je nooit gelijkwaardigheid. En ik kan ook een doel hebben van we moeten zo lang lopen of we moeten die actie gaan maken. Maar het is uiteindelijk die brongroep die bepaalt welke actie en in welk tempo en wanneer in het proces dat moet gebeuren. Dus dat is heel erg... daar moest ik aan denken toen je dat zag.
Ja. Dus het begon goed als de deskundige van zijn eigen ervaringen, zeg maar.
Precies.
Maar dat gevoel moet je ook geven. Toen wij begonnen, toen zeiden we ook, het is van, voor en door. Dat was ook zo'n credo. Ja. Het is van de blinde en slechtziende, het is voor de blinde en slechtziende, maar ook door. Dus alles wat je doet, dat doe je eigenlijk samen. We hadden een bestuur en we hadden overal dubbelfuncties. Want het is niet alleen dat er allemaal gezonde mensen in het bestuur zitten om het maar voor ons zitten voor te kouwen. Nee, wij doen ook echt mee. Dus dat gevoel van gelijkwaardigheid, dat begint in het bestuur, maar dat zie je bij de lopers. En dat is zo belangrijk.
Natuurlijk
ben je afhankelijk, maar aan de andere kant, de buddy kan niet goed participeren zonder jouw kwaliteiten ook. Dus.
Ja, dus eigenlijk kom je niet alleen iets halen als doelgroep, maar zeker ook iets brengen. Dus daarom heel mooi die...
Dat is ook die wederkerigheid. Dat vind ik een mooi woord. Ja. Want het is echt de wederkerigheid die hartstikke belangrijk is. Ja. En dat dan op een gegeven moment dat synchroon gaan lopen. Hè? Letterlijk. Dus naast elkaar lopen. Ook. Dat is zo heel beeldig. Ja. En op de website zie je ook die plaatjes daarvan. De sleurbuddy en het synchroon lopen, zeg maar. En hoe belangrijk dat is. En ik denk ook, als je dat dan doet, dat ik roep bijvoorbeeld altijd richting, tempo en temperament. En met temperament bedoel ik ook veel meer je karakter, hè, en de openheid en het met elkaar praten over dingen. En dat komt weer met dat luisteren overeen. Hè. Want je bent meer dan je slechtziendheid of je blindheid. Mm-hmm. Je hebt veel meer achtergrond, je hebt veel meer talent, noem maar op, belangstellingen. En dat is toch ook heel belangrijk om te weten en van elkaar. En dat vind ik ook heel mooi, dat terwijl je loopt, praat je ook wel eens over dingen. Zeker als je langer met elkaar loopt.
Ja, zeker.
En dat geeft ook vertrouwen. Dat geeft ook een alsof je een soort veilige bubbel zit met z'n tweeën.
Ja,
dat hoor ik jou ook.
Een mooi bruggetje naar onze volgende vraag eigenlijk. Hè? Want Wij hebben het voorbesproken. Wij proberen onze studenten natuurlijk ook iets bij te brengen hierover. Hè, van hoe kan je nou zorgen dat je gelijkwaardig bent aan je cliënt? Kan dat überhaupt? Hoe kan je in ieder geval zorgen dat jouw cliënt jou vertrouwt? En daarin kunnen we een heleboel praten en kwamen we toch tot de conclusie van ja, maar daar gaat het niet over. Want het is op een ander niveau, meer op een gevoelsniveau. En eigenlijk is onze vraag aan jullie alle drie. Hoe kunnen wij onze studenten leren om een relatie op gevoelsniveau aan te gaan met hun cliënt? Waardoor ze dat vertrouwen kunnen gaan creëren.
Ik denk dat het sowieso ook tijd nodig heeft. En als er iets niet is in de zorg tegenwoordig, ja, dan is het, ja, tijd. Dus investeer erin. Hè. Ik denk dat het relatief goedkoper is als je de eerste tijd ervan neemt. Zeker aan het begin. Hè, en het vertrouwen probeert te winnen. En dan pas kan je een versnelling maken eventueel. Ik denk dat dat meer oplevert als met de stopwatch in je handen. Ik heb 20 minuten de tijd en daar moeten we het in doen. Dat werkt voor beide niet.
Maar als we dan gaan kijken van zeg maar de hoe. Hè? Dus hoe kunnen we, want we kunnen ze natuurlijk leren heel veel theorieën. En wees open, wees eerlijk en wees transparant. Ja. Maar hoe kunnen we hun daarop voorbereiden? Van doe dit, wat kunnen we in het onderwijs meenemen vanuit jullie expertise?
Er is natuurlijk een verandering opgetreden in de opleiding social work. Voorheen hadden we cultureel maatschappelijk vormingswerk, ja, hadden sociaal pedagogische hulpverlening en maatschappelijk werk. Dat is nu één grote opleiding geworden, waardoor de elementen die ik gebruik in mijn werk eigenlijk een beetje terug zijn geschroefd, zeg maar, binnen de opleiding. We hebben niet zoveel cultuur en maatschappelijke vorming meer in onze curriculums, omdat er beperkte tijd is, zoals John zei.
Wat deed je dan precies, nou, wat dan weggeschroefd is?
Nou, je gaat kunst als middel bijvoorbeeld inzetten om bepaalde relaties aan te gaan. Ga maar eens een middag met iemand zitten tekenen aan tafel.
Of
ga hardlopen. Of ga je eens met elkaar een video maken. Of een theaterstuk maken rondom de sociale problematiek. Het zijn andersoortige processen. Ik heb het gevoel dat er veel meer theoretische bagage aan studenten wordt meegegeven dan praktische ervaringen. Zoals iets doen met elkaar.
Ja. Ja.
In gemeenschappelijkheid werken. Ja. Ik denk dat vooral.
Bij het samen sjalen breien, weet je wel. Het is, nee, maar dat is wel. Je bent samen met iets bezig. Daar gaat het om.
Zoek naar wat je gemeen hebt met elkaar.
Ja,
dat is
en dan komen langzamerhand ook, zeg maar, het is precies wat je gemeenschappelijk hebt. Ja. He, dan ben je al haast synchroon op bepaalde niveaus. En daar kun je op doorbouwen. En ik denk ook heel erg, maar dat is ook weer een theorie hoor. Van ja, wees vooral jezelf. Dat is ook zo'n kreet tegenwoordig. Maar het is wel zo. Ga niet denken van, nou, ik ben nou professional, dus ik moet zus of zo.
Ja,
je hebt zo vaak van, ik heb dat ook wel gehad toen ik les ging geven. Dat ik dacht, oh, dan moet je het zus en zo doen. Nou, als er iets is wat falikant fout uitpakt, dan is dat het wel.
In de goede houding gaan
naast jezelf, je bent gewoon schizofreen.
In de goede houding gaan zitten als je een gesprek voert. Dat kan ik nog wel van de opleiding ook.
Ja.
Ja, voor ons maakt er geen pepernoot uit of je onderaan onderin hangen of niet.
Nee.
Oké, maar dat zijn dus wel concrete dingen. Dus het is voornamelijk doen en vooral ook kunst als middel inzetten. En ik wilde nog even naar jou, Luc, want jij vertelde net over die safe space waar je dan mee begint met die gemarginaliseerde groepen. Yes, ik heb het gedaan. Ik heb het gehaald van die gemarginaliseerde groepen. Hoe creëer je dan? Wat doe je dan om zeg maar die safe space te creëren? Want dat is ook, daar heb je ook met vertrouwen te maken.
Ja, je begint met vertrouwensoefeningen. En dan kan je allerlei oefeningen. We staan er heel veel van.
Kan je een voorbeeld noemen?
Nou, dat begint met, doe eens even je ogen dicht en laat je rondleiden door de ruimte bijvoorbeeld.
Ja.
En dat heeft niks te maken met een visuele beperking. Laat dat even voorop staan. Het is gewoon een oefening van ik geef me over aan de ander. En ik probeer te ervaren en te voelen hoe dat is.
Ja.
En dan draai je het om. En dan. En wat is dan makkelijker voor jou? Blind zijn of geleider zijn? Wat vind je makkelijker? Waar zit je in je comfortzone?
Ja.
En dan zie je dat de groep al in twee gesplitst is. Want sommigen zullen zeggen, ik vind blind zijn makkelijker. En ik vind begeleider zijn makkelijker.
Ja.
Oké, en dan kan je de vraag gaan stellen van, en wanneer ben je nou in je eigen leven blind? En wanneer ben je nou in je eigen leven in charge of de dingen die gebeuren? En
wat komt
vertel me eens een verhaal daarover. Nou, dan zeggen mensen, ik ben blind als ik mijn kind aan het opvoeden ben. Of ik voel me in charge op het moment dat ik de grote lijnen van mijn bedrijf mag uitzetten. Hele verschillende ervaringen. En op zo'n manier worden ervaringen met elkaar gedeeld. Kom je iets te weten van de ander. En ontstaat
van
er, en van jezelf. Ja, en ontstaat er een band onder elkaar. Waarin een soort van gemeenschappelijkheid optreedt.
Ja.
Oké, okay. En want ik ben gelijk ook weer, ik ben heel nieuwsgierig vandaag. Ik vraag me af, John, kan je dan uitleggen hoe dat bij Running Blind gaat? Met, ik kan me voorstellen dat degenen die blind zijn, dat zou ook natuurlijk een soort vertrouwen moeten krijgen. Ja. Dat het moet groeien voor degenen die hun voor hun buddy. Wat doen jullie daaraan om die vertrouwen te laten groeien? Om dat vertrouwen, doe ik.
Ja, dat heeft te maken met je begeleiden. Wat Jan al aan het begin zei, je maakt goede afspraken. Zeker als je voor het eerst met iemand loopt. Dus je geeft duidelijk aan, ik geef het tempo aan, dus ik ben bepalend. Ik hou de regie van de tempo, niet die ander. Want anders gaat het alweer fout. En je geeft duidelijk aan, ik wil stoppen bij een stoepje. Of ik wil dat je telt bij een stoepje. Dus je begint met duidelijke afspraken. En dan moet je toch het gevoel kunnen houden dat je de regie in de handen houdt. En dat geven we ook aan. Maar we laten ook, net met een spelletje met blind of goedziend lopen. Wij laten onze buddies ook met brillen rondlopen. Om zelf te ervaren hoe belangrijk het is dat je de regie in handen kan houden.
Ja.
En wat zie je dan door die brillen?
Kan je niks. Ja, meestal doen we de blinde bril, want dat is het makkelijkste.
Ja.
Wij zeggen ook meestal tegen de buddies, kijk, ik heb wat restvisies nog. Dus als ik op een baan loop, kan ik onder mij nog een witte streep zien.
Wat is dat, restvisus?
Je bent heel blind. Ik heb nog rechts 0,5% en links ongeveer 2%. En de centrale zien is weg. Maar ik ken nog, als ik op een atletiekbaan loop, dan zie ik nog zo'n witte streep. Dus,
je nog kan zien. Wat
dus
nog
die zou ik nog,
kan je een soort van volgen.
Ja, die zou ik nog kunnen volgen. Ja. Dus, maar het kan natuurlijk ook zijn dat als die buddy denkt van ja, ik kan toch nog wel wat zien, dat hij minder gaat opletten. Dus een buddy moet in alle tijden van uitgaan dat ik helemaal niet ziet. Ja. Dat maakt het voor hem gemakkelijker en voor mij ook.
Ja, ja. Terwijl eigenlijk die groep van blinden is niet één hele, is niet dezelfde. Er zijn heel veel verschillende gradaties en verschillende typen blindheid.
Ja. En iedereen gaat er ook anders mee om, hè? Dat is ook weer zoiets.
Ik neem aan dat je niet meteen begint met kilometers te lopen, maar dat je korte stukjes even probeert met elkaar. Nou, dat doen wij ook. Dat doen we ook. We gaan niet meteen de moeilijkste vertrouwensoefeningen met groepen.
Dat komt vrijdag
natuurlijk niet op.
Als het goed is, komt er vrijdag een mevrouw bij ons die wil voor het eerst gaan lopen. We hebben met haar afgesproken dat ze op de baan gaat met een buddy. Om gewoon even te voelen van durf ik hard te lopen met wat ik nog zie. Mm-hmm. Toen ze goed ziend was, heb ze wel uitgelopen. En ja, dan gaan we heel langzaam met vertrouwen opbouwen. En als dat de eerste week op de baan is, is dat prima. En als het dan later in het bos gaat, dan gaan we dat zien. Maar zij is bepalend. Als wij zeggen, nee, je moet het bos in. Ja, dan haken mensen ook af. En dat zou je ook niet willen. Je moet mensen mee kunnen krijgen in welke kant je op wil.
En eigenlijk wacht je dan tot het moment dat de slechtziende in dit geval aangeeft van nou, nu ben ik klaar voor de volgende stap.
Ja, dat is het. En dat zou voor de studenten ook zo zijn. Hè? Voel dat aan. Ga niet zitten pushen.
Nee, en bij de een kan dat een week duren en bij de ander kan dat een maand duren.
Ja. Precies. Ja, maar, en dat heeft dus ook weer met dat luisteren en goed kijken, want lichaamstaal zegt natuurlijk ook heel veel. Of mensen je wel of niet vertrouwen, dat merk je ook direct.
En aanvoelen en ervaring denk ik ook. Ja. Ik denk als je net je studie hebt gedaan, dan sta je er ook blanco in, snap ik dat het best wel anders is. Maar als je ervaren wordt, dan gebruik je ervaring.
En als ik zo, want Luc, je had het net over de vertrouwensoefening, dat voorbeeld waar dan uit blijkt dat je zeg maar, dat je er gewoon delen, stukjes van jezelf gaat delen. Dus je stelt je eigenlijk kwetsbaar op, van wanneer ben ik nou een leider en wanneer ben ik een volger. En jullie hebben het net over duidelijke afspraken maken bij Running Blind met zo'n buddy. En dat dat die buddy ook echt moet voelen en moet volgen. Als we nou de vertaalslag maken naar de studenten die we opleiden voor complexe vraagstukken. En als toekomstige social worker. Hoe kijken jullie er tegenaan om dan zeg maar diezelfde kwetsbaarheid vanuit je professie. Hoe kijk je ernaar? Mag dat? Mag je die kwetsbaarheid tonen? Wat vind je daarvan?
Als ik kwetsbaarheid niet meebreng in de ruimte, dan ben ik ook iemand anders aan het worden dan degene die ik ben. En dat is mijn enige instrument is mezelf.
Ja.
Om die processen te begeleiden. Maar wat ik heel belangrijk vind is, ik geef een voorbeeld. Ik heb een groep mensen met een psychiatrische beperking. Die wonen in beschermd woonvormen in de wijk, zeg maar. En daar doen we programma's mee en daar doen we oefeningen mee en daar verwisselen we verhalen en we leren nee zeggen en we leren te praten over wat ons bezighoudt. En dan is er iemand in die staat, die komt voor het eerst en zijn begeleider komt daar meestal mee en die gaat in de hoek staan in de kamer. En die doet teken aan mij van, nee, ik wil geen oefeningen doen nu. Hmm. Nou, ik heb die man laten staan en volgende week kwam die terug en ging die terug in die hoek staan. En op een gegeven moment kwam die bij ons zitten om een kop thee te drinken aan tafel, deed nog steeds geen enkele oefening mee. Maar dat was de ruimte kennelijk die hij nodig had. Ja. Dus als je heel goed kijkt en de ander niet gaat pushen, mm-hmm. zoals je net zegt, dan komt vanzelf het moment dat hij aansluiting vindt of niet. Want hij kan ook bepalen van, dit is niks voor mij. Wie ben ik om te zeggen, ja, maar ik heb mijn workshop heel goed voorbereid en dan moet iedereen meedoen. Daar gaat het vaak fout. En ik denk dat we te veel doelen stellen, ook soms in de hulpverlening. En dat we te weinig tijd hebben en te weinig wachten. En te weinig empathisch proberen te begrijpen wat de ander nodig heeft op dat moment.
Ja, dus ook te veel invullen van dit is de juiste route voor jou. Die gaan we bewandelen. En als de cliënt ergens afhaakt, dat we dat dan zelfs misschien missen, omdat we gewoon zo gericht zijn op...
Ja, waarschijnlijk staat alles al vast, hè? Want je bent afhankelijk van zorgverzekerd, van contracten. Ja.
Hebben jullie ook al eens dat het geen match heeft, dat je een tijdje bezig bent met elkaar, dat je erachter komt dat je geen match hebt, en dat met iemand anders het wel lukt.
Ja, dat is je hebt eigenwijze blind en eigenwijze buddies, en dat bij elkaar wil je ook
ook wel eens hele eigenwijze blinden gehad. Dan stond een buddy echt een beetje in de bochten, die moest hem echt helemaal gaan hangen, want die liep gewoon zelf knetterhard rechtdoor en die viel niks aan te houden. Ja, en dan krijg je wel momenten dat er gezegd wordt, nou, we kunnen beter een andere match kiezen.
Niets meestelijk is ons vreemd, hè?
Ja, precies. Ik wou zeggen, het zijn net gewone mensen, hè? Dus dan zoek je iemand anders om. Ja.
Maar ook met buddies, dat gewoon niet werkt. En dan scheiden onze wegen. Kijk. Je moet wel vertrouwen kunnen geven. Natuurlijk, mensen kunnen vallen, dat hoort erbij. Dat is een onderdeel van de sport.
Heb je wel eens een hulpverlener gehad die zei van, joh, ik heb het gevoel dat wij de juiste match niet hebben met elkaar, maar mijn collega, die is een ander type mens.
Ja, dat heb ik zelf wel regelmatig in 15 jaar in de praktijk gewerkt wel ervaren. Dat je denkt van, ik merk dat ik hier geen klik heb, ik kom hier niet verder met deze cliënt, misschien dat ik hem moet overdragen. Ja. En dan heb je dat gesprek ook. Ja. Maar dan is toch weer het werkzame element, die transparantie en die eerlijkheid naar elkaar.
Exact.
Uitspreken, wat dan uiteindelijk ook weer vertrouwen bouwt. Ja. Ik vind het zo jammer, want ik kan heel lang doorpraten. En Anna ook over dit onderwerp. De tijd vliegt. We hebben nog niet zo lang. Maar ik heb toch nog een andere vraag ook wel voor jullie. Want ik ben hem nou weer vergeten, joh. Ik zit zo in jullie verhalen dat ik het gewoon ben vergeten. Ik vind het zo jammer. Ik kom er zo wel weer op, mag ik hopen. Maar we hebben natuurlijk in de kenniscafé gingen uiteindelijk ook... zijn er workshops gegeven, 3 workshops. En uiteindelijk zijn jullie ook gaan reflecteren als groep zijn en terugkijken. Zijn er vanuit jullie opgedane inzichten, nieuwe inzichten... dat je dacht op wat je mee kan nemen in de praktijk? Ik heb iets nieuws gehoord, of iets.
Nou, eerlijk gezegd niet echt nieuwe dingen, maar wel dat het mij zo opviel bij die workshops, dat er zoveel parallellen liepen. Dus zoals we nu ook zitten te praten, als je het hebt over brongroepen, weet je, dat je dan niet zegt doelgroep en brongroep, en het ruimte geven mensen, het luisteren, dat kwam eigenlijk overal weer terug in de nabespreking. En dat vond ik wel... dat ik dacht, ja, zie je, zo zit het dus in elkaar. Lijkt me zo.
Ja, meer een bevestiging.
Meer een bevestiging. En van vooral niet, ik noem het maar vooral geen sleurbuddy, noem ik het nog maar in mijn eigen running blind termen. Van dat. Zie nou die ander ook als een ander die ook zijn eigen dingen heeft. En geef die hem die ruimte ook.
Maar die vind ik ook nog wel heel mooi. Dat heb ik jou eerder ook horen zeggen. Van, degene met wie je rent is meer dan een slechtziende. Dat is gewoon een hele persoon die daarnaast jou loopt. Ja. En heb daar ook oog voor.
Ja, precies. Maar je hebt altijd meerdere identiteiten natuurlijk. Jij zei dat er straks ook al. Je bent niet één identiteit. Je bent niet alleen de man zonder papieren.
Nee, klopt.
Je bent ook Afrikaan. Je bent ook
man.
Je bent vader. Je bent...
Het is multidimensioneel, multidimensioneel en ook veranderlijk natuurlijk, afhankelijk van ook je leeftijdsfase waar je in zit en de dingen die spelen. Ja.
Voor mij wel de uitsprong was dat op een gegeven moment in het gesprek het ook ging van oké, vertrouwen, maar waarvoor dan? En jullie zijn allebei ook van de Brede Raad, hè, dus jullie komen ook op voor de rechten van mensen met een beperking.
Ook.
En dat is ook altijd het doel van participatief drama. Je had het net over brace space. Hè? Ja. Op een gegeven moment dan heb je het met elkaar over een sociaal probleem. Je loopt ergens tegenaan. En dan gaan we kijken, wat kunnen wij daar aan doen? Mm-hmm. Welke acties moeten wij nou ondernemen om deze situatie te verbeteren?
Met de nadruk op wij dan ook.
Met de nadruk op wij. Ja. Hoe gaan wij dat doen?
Ja. Dus niet jij als workshopgever, maar echt...
Wij met z'n allen.
Met z'n allen. Ja.
Welke actie gaan we ondernemen? En als dat is, dat theaterstuk gaan we op de trappen van de Koolsingel uitvoeren.
Mm-mm.
Ja, dan vraagt dat ook. En het vraagt altijd moed om met je eigen verhaal naar buiten te komen. Het te presenteren. En dan met elkaar te gaan kijken van wat moet hier nou in de samenleving veranderen. Om onze rechten... te verkrijgen, want het gaat simpel om mensenrechten. Daar gaat het over.
Mensenwaardig bestaan, precies.
Ja, dus in die zin, vanuit de Brede Raad zijn we daar ook mee bezig. Ja. Niet alleen vanuit Running Blind, zeg maar, dat is dan onze achtergrond. Maar we zijn natuurlijk ook wel bezig met vanuit überhaupt de sociale sector... alle problemen die daar spelen, om daar ook adviezen over te geven.
Ja, en
dus, maar ik vond het wel grappig dat jij zei van, wij lopen tegen problemen aan, maar even kantelen, wij zijn van Running Blind juist bezig om samen nergens tegenaan te lopen. Hè?
Had het in de les zeg ik altijd een student van, wees heel bewust van dat je een instrument bent. En dan laat ik altijd twee video's zien van twee pianisten. Eén die wel echt niet goed speelt en eentje die ontzettend goed speelt en zegt, welke vind je het beste spelen? En dan zeggen ze natuurlijk allemaal van degene die ze dan het beste vinden spelen. Ik zeg, dit hebben toekomstige cliënten dus ook, hè? Of mensen die jou gaan helpen, die hebben andersom ook een beeld van jou, van ben je een goede speler of een slechte muzikant of een wat betere pianist? En ze zijn daar heel, heel scherp op. En dat lijkt me wel. Als ik dan al die elementen van jullie hoor over je moet rust hebben, je moet die aanvoelen, je moet tijd geven, je moet luisteren. Al die dingen die zeg maar in het gesprek naar voren zijn gekomen, zijn dus allemaal dingen die mensen moeten meenemen voordat je een goede muzikant of een goede werker of een goede buddy of een goede safe space kan creëren.
Maar een goede muzikant die optreedt, die moet ook het publiek kunnen aanvoelen. Dus zie je het zomaar.
Dan heb
je het helemaal natuurlijk.
Ja precies.
En dat is voor de werker natuurlijk ook. Die moet het ook kunnen aanvoelen hoe iemand zich voelt, hoe iemand is, wat hij nodig heeft.
Ja. Mooie toevoeging voor in de les.
Ja, zeker. En daarvoor is het misschien inderdaad waar jij het over had, Luc, over die CMV. Hè? Dus het vooral doen en het ervaren. Dus dat is eigenlijk
holistisch leren, weet je. Je leert niet alleen met je hoofd, je leert met je hele lijf en met al je zintuigen die je als mens met je meedraagt.
Dat maakt de mens ook zo niet.
En er is geen, in onze ruimte waar ik begin, in die safe space, is geen goed en er is geen fout.
Ja.
Er is een ruimte daartussen, tussen goed en fout, en daar moeten we elkaar tegenkomen.
Ja, precies. Mooi gezegd. En dan maken we gelijk een brug naar Anne, want die staat te springen.
We sluiten onze podcast altijd af met een vraag aan jullie. Er zijn een heleboel dingen gezegd en eigenlijk willen we als afsluiting weten, wat willen jullie, de toekomstige professional, dus onze huidige studenten, meegeven? Wat is het allerbelangrijkste dat je hem mee wil geven? Luc, beginnen bij jou.
Ga wat doen. Ga de praktijk in zo snel mogelijk. Sluit je aan als vrijwilliger bij sociale projecten. We zitten te springen op handen in de stad. En zo ga je kennis maken met het sociale domein. Maar ga wat doen. Blijf niet in dit schoolgebouw zitten, ga naar buiten. Word een maatje om te gaan hardlopen. Ja. Ga meedoen met Hutspot om maaltijden uit te delen. Maar kom in contact met die mensen in de stad die op jou zitten te wachten.
Mooi.
Mooi. John?
Ja. Nou, je werkt niet met een product, maar je werkt met mensen die verdriet hebben, die blij kunnen zijn. Hè, alle emoties die jij ook voelt en hou dat in de gaten. Het blijven mensen en ja, voelt dat aan. Ja, ik vind het moeilijk om...
Nee, ja. Mooi.
Maar dat, ja.
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 Mooi.
Dankjewel.
Ik denk van ook, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Want ja, het is allemaal... nou, genoeg. Wees vooral jezelf en ja, ik denk ook... luister en wees geen sleurbuddy.
Dat vind ik een mooie. Wees geen sleurbuddy.
Dus mensen moeten doen. Mensen moeten oog hebben dat ze met mensen te maken hebben. En dat je authentiek moet zijn. Ja, en dus het tempo van degene moet volgen. En dus geen sleurbuddy. Anne, wil jij nog even wat vertellen over het kenniscafé? Want het is niet doorgegaan, hè?
Nee, er zou een laatste kenniscafé voor de zomervakantie zijn. Maar helaas door het beperkte aantal aanmeldingen... is dat niet doorgegaan. Dus wij komen met onze podcast terug na de zomervakantie, Rafael.
Ja, ja. Heb je nog zomerplannen, vakantieplannen?
Zeker weten.
Ja, we gaan naartoe. Heel snel nog.
Ik ga 3 weken op het strand van Kroatië zitten.
Oh, heerlijk.
Ja.
Ja, ik ga naar Barcelona en Ibiza. Hebben de gasten nog vakantieplannen?
Allemaal met vliegtuig?
Ja. Nee, met de auto.
Elektrisch.
Ik ga lekker naar Lunteren.
Lunteren? Lekker. Ja. John?
Ik ben vorige week donderdag teruggekomen uit Heiberg. 2 weken kamperen met mijn vriendin. En wandelen door de bossen met navigatie. Allebei zien we weinig. Dus,
ja, ja.
Dus dat was een uitdaging.
Ja. Ja. En John?
Ja, we gaan al even tandemen op Schiermonnikoog. In ieder geval.
Ja, ja, ja. Mooi, mooi, ja. Mooi. Nou, we willen jullie hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid.
Geniet van de vakantie, als die nog gaat komen.
Ja.
En we gaan de aflevering dan weer afsluiten. Dit was de 5e aflevering van de podcastreeks Sociaal Inspireert. En Anne, fijne vakantie. Ik zie jou na de vakantie weer.
Zeker weten.
Dit was het. Hartstikke bedankt.
Dank jullie wel. Okay.